Toen ik de eerste keer naar Noord-Italië ging om te schrijven aan mijn debuutroman, kon ik bij een gravin in Bolzano of Bozen kon ik schrijven. Want haar man was een Nederlander. Ze kon daar in het Stadspalazzo zo schrijven. Ik dacht, nou ja, formidabel. Fijn, weg van de universiteit, weg van mijn moeder. Eindelijk dat warme bad van de literatuur. Veel boeken lezen, schrijven de hele dag. Maar na twee weken voelde ik toch ook wel een beetje eenzaamheid. Want ik zat daar en dat drie keer per dag alleen eten. En ik had één telefoonnummer mee uit Nederland en uit Rotterdam. En dat was van de Italiaanse ijsmaker op de Oude Binnenweg, Venetia, in Rotterdam. En hij zei van ja...
En daar kwam je vaak of zo?
Daar kwam ik, ja, van jongs af aan al. En ik had ook wel een goede band met ze. Ik dronk vaak espresso. Over. Ja, ik vind die IJsland, dat had iets voor mij. En toen hij zei van, ga je naar Bolzano, wij wonen daar in de buurt. En bel dan maar een keer op als je een warme maaltijd wil hebben. Dus ik belde hem op na twee weken. En toen kwam hij me ophalen. Want hij zei van, neem de trein naar Dobbiaco. Waar Gustav Mahler in Toblaug in de zomermaanden zijn symfonie schreef. Maar bij mij was het winter, dus geen koeienbellen die luiden en geen klaver. Maar wel een pak sneeuw. En hij stond daar naast zijn witte Land Rover en nam me mee. Toen reden we door zo'n berglandschap. Met van die haarspeldbochten en alles ijzig en wit. En toen kwamen we uiteindelijk dat we een dal binnenreden. En toen zei hij, hier wonen de ijsmakers. En dat vond ik zo mooi. En dat triggerde mij meteen. Ik zei, hoe bedoel je, hier wonen de ijsmakers? Toen wees je al die dorpjes aan, wat toch wel een stuk of 12 waren, in Cadore, in het Cadoredal. En zei hij van, ja, daar komen de ijsmakers uit Duitsland vandaan. Daar komen ze uit Nederland vandaan. Dat zijn de ijsmakers die veel naar Oostenrijk gaan. En dat gaat echt om grote aantallen van, bijvoorbeeld alleen al in Duitsland, in de jaren 80, dat is de laatste telling die ik kon vinden, waren er 3000 Italianen uit dat gebied die een ijssalon hadden in Duitsland. En het waren niet alleen en die dorpen zijn maar klein, hè? 800 mensen wonen er vaak. Dus de mensen die een ijssalon hadden, maar er waren ook hulp of knechten, zoals zij het noemden, die in de keuken hielpen met ijs draaien. Zo echt alleen de oudste mensen, de opa's en oma's en alle jongste kinderen bleven achter in de lente en de zomer. En dat vond ik ook, ja, toch wel. Dat decor van dat een dal, dat allerlei dorpjes leeg kunnen lopen. En dat ze dan in de winter weer vol lopen. En dat het dan weer druk is bij de pizzeria. Dat er een rij staat bij de slager. Dat er geroddeld wordt bij de bakker. Dat die twee mechanismen, dat vond ik heel mooi om te beschrijven.
Ja, dat is ook heel, heel goed gelukt, zeg maar. Dat zie je, het is bijna filmisch. Je ziet het voor je. Hoe ze dat afwisselen en dat hele harde werken dan in de zomer in Nederland, in die ijssalon.
Ja, ze werken 17 uur op een dag soms. 'S ochtends vroeg, als een schrijver staan ze op. Alleen is het wel fysiek, dus het is veel zwaarder. En het is echt, ja, het is een familieding. Dus je moet het,
En kunnen ze er goed van leven dan?
Ik denk wel die eerste, tweede, derde generatie. De generatie nu is... Het is nu wel wat moeilijker met loonkosten. En dat soort... Je moet wel...
Is misschien ook...
Het is minder een familieding geworden. Dus vroeger werd gewoon een familie gebruikt. Dus die ijsmakers verdienden wel... Ze zijn geen miljonair of zo. Maar ze konden 8 maanden per jaar werken. En 4 maanden per jaar vrij hebben. Om in de wintermaanden...
Daar in die Dolomieten te zitten.
Ja, klopt. Ja.
Ja. En zaten ze dan ook enorm te genieten? Want toen ben je dus meegegaan met die ijsmaker. Die is jou toen opkomen halen. Ja. En was het toen echt...
Ja, genieten
van,
weet ik niet. Het zijn van, Burgondische mensen. Maar vooral de rust. Die mensen, ja, die wilden gewoon ook niet zoveel. Van genieten was al niks toen. Die man die keek elke avond een DVD. Dat vond hij dus...
Maar hij zat daar dan toch heerlijk in dat dorp? Dat is
nee, klopt. Gingen ze naar Bar Posta, daar ben ik ook naartoe gegaan. Om te drinken, die ijsmakers, en te praten.
En die vrouwen maakten lekkere pasta en zo.
Die vrouwen maakten pasta, maar die gingen ook gewoon weer familie bezoeken. Die sociale banden, dat zag ik meer van. Dat is veel sterker, want ja, je bent wel 8 maanden van huis weg. Dat is natuurlijk ook wel iets.
Ja, maar dan met elkaar. Of tenminste, in het boek is het dus een gezin. Want de ijssalon is ook net die ijssalons die worden gedragen door families. Want het hele gezin werkt mee in de ijssalon.
Ja, dat is het vaak wel.
En geeft dat een enorme band met elkaar?
Ik denk het wel, maar ook al problemen van omdat je zo op elkaars lip zit. Nu is het wel zo dat vaak de man achter staat, dat wil zeggen in de keuken, dat hij daar ijs draait en dat de vrouw aan de voorkant staat. En dat wil zeggen dat vrouwen hebben het veel meer naar hun zin, omdat ze dat contact hebben met die klanten. Die spreken vaak met die klanten en die missen ook op een gegeven moment Rotterdam of Amsterdam of Den Bosch. Terwijl die mannen die hebben op een gegeven moment hebben ze het gehad na 50 jaar ijs draaien. Die willen ook niks meer met ijs te maken hebben. die willen ook niet meer terug. Terwijl
maar vrouwen, dan, en dan, ja. Maar dan gaat dus, want dan komen we op het thema van het boek. Dan gaat dus, is de gedachte, de zoon neemt het over?
Ja, het is wel een familieding. Of de dochter, ja. Dat kan ook natuurlijk, ja. Zoals gebeurd.